We gaan de schouders eronder zetten. We gaan met elkaar het verdienmodel van Nederland opnieuw uitvinden.
Zeker aangekomen.
En we gaan zorgen dat we de beste bedrijven
hebben. Nederland moet een soort brainport worden eigenlijk.
Absoluut.
Dat model werkt gewoon.
Absoluut.
Maar er wordt niks mee gedaan volgens mij.
Nou, dat heb ik wel goede hoop op dat er wel wat mee gebeurt.
Maar u weet wat hoop is, hè?
Ja, dat is geen goede, dat is geen goede strategie.
Nee. Toch? Ik wist niet eens van het bestaan.
Nee, ik ook niet.
Waarom is het niet bekend bij ons?
Ja, dan moet je de krant lezen, mensen.
Jij doet alleen de fabeltjeskrant, hoor.
Ben jij een ambitieuze ondernemer? Dan bieden wij jou snelle toegang tot groeikapitaal. Van 1 tot 5 miljoen euro. 3 topondernemers als coach. En een bereik van meer dan 3 miljoen kijkers. Elke maand krijgen ondernemers de kans om hun bedrijf te pitchen in onze podcast. Ga nu naar dutchdragons.tv en stuur je plan in. Frans van Houten, welkom op Welgelegen. We zijn je zeer erkentelijk dat je wilde komen. Je bent een groot bestuurder. Zo word je in vele literatuur genoemd. En jij reageerde net eigenlijk een beetje geagiteerd van, ja, dat ben ik eigenlijk niet. Ik ben een...
Nee, natuurlijk ben ik een bestuurder, maar ik zei dat ik ook ondernemer ben. En daar zit een groot deel van mijn passie. Maar wat mensen zich ook niet realiseren is dat als je een bedrijf hebt als Philips met 18 miljard euro omzet, waarvan zeg maar per jaar ongeveer 10% wegvalt omdat de producten zeg maar niet meer relevant zijn, dan moet je dus als bedrijf elk jaar 1,5 tot 2 miljard aan nieuwe innovaties op de markt brengen. Om alleen maar gelijk te blijven. Ja. Dus er wordt enorm goed ondernomen binnen een groot bedrijf.
En ja, maar dan zijn we allemaal ondernemers, Frans. Sorry, maar als dan zijn we allemaal ondernemers.
Dat denk ik. Nou, niet iedereen is een ondernemer. Maar hopelijk zou iedereen een ondernemer moeten zijn.
Nou ja, je moet continu innoveren. Dat is
tuurlijk,
ook voor zo'n groot bedrijf.
Bedrijfsbedrijven.
Ja.
Maar
niet iedereen,
een
discussie dit, hè?
Niet iedereen doet het. En daardoor zie je dat grote bedrijven vaak doodgaan. Want er kan bij een groot bedrijf wel degelijk wat mis zijn als de cultuur er niet is
heel
om
groot
te innoveren.
Voorbeeld vind ik Nokia.
Ja, kijk, ik ben leverancier.
Gigantisch mooi bedrijf. Die deden eerst televisies.
Ja.
Toen werden ze heel slim, gingen ze telefoontjes maken.
Ja. Ja.
Daar zijn ze niet.
Wat je eigenlijk het beste is het Kodak-momentje, wat mensen zeggen. Ja. Hè? Kodak was echt bijna een monopolist in fotorolletjes. En die waren zo verstokt in hun eigen markt dat ze niet wilden innoveren in de digitale
fotografie. Ik wil even horen van
en daar hoe die hierover denkt. Want iedereen kent ons wel, denk ik, en onze idee. Maar Frans heeft hier ook een idee over.
Nou ja, kijk, ik ben de CEO geweest van NXP, het semiconductorbedrijf. En die was leverancier aan Nokia. Dus ik ken Nokia toevallig heel goed.
Leuk.
En Nokia was buitengewoon succesvol, maar zag niet aankomen dat de smartphone zou komen.
Ja.
Dus ze hadden een gesloten softwareplatform en daardoor kon eigenlijk die telefoon niet makkelijk apps doen.
Ja.
En ze waren heel arrogant, want ze zeiden wij weten het beste.
Ja, zij waren dus toen de marktleider.
Ja, absoluut, dus dat Kodak moment waar je het net over hebt, dat heeft absoluut plaatsgevonden. Ze hebben zichzelf niet opnieuw heruitgevonden.
Maar zat daar geen ondernemende CEO dan? Want je
ken ze goed, maar ze waren zo overtuigd van hun eigen kunnen dat ze dat
hoogmoed
gemist hadden.
Komt voor de val. Dus.
Absoluut. En vervolgens hebben ze wel geprobeerd om die telefoon open te maken met een platform, maar hun hele softwarearchitectuur liet dat niet toe.
Ja, ze moesten een heel nieuw product maken eigenlijk.
Ze moesten eigenlijk een hele nieuwe architectuur maken. En dat duurde jaren. En ze hadden ook niet de competenties om het te doen.
De wet van de remmende voorsprong.
Ja, ik zat er net aan het denken.
Apple en Samsung en LG. En toen was het gebeurd.
Maar het is ook het mooie van de economie. Hè? Dat nieuwe toetreders vaak best wel een kans hebben om weer een heel nieuw product te...
Ja, maar hetzelfde heb je met BlackBerry. BlackBerry is ook
Van de wereld gevraagd. We hadden het even net over Philips. En toen zei je van ben je nou bestuurder of ondernemer? Toen zei ik van nou grote bedrijven gaan ten onder als ze zichzelf niet opnieuw uitvinden. En wat was er nou eigenlijk aan de hand bij Philips? Dus Philips had lampen en televisies en radio's. Dat is eigenlijk allemaal commodity stuff. Er zijn 5000 LED-lampconcurrenten in China. Hoe kun je daartegen concurreren? Dus toen ik CEO werd, hebben we een heel
dat was
goed...
in 2011.
2011, ja. Hebben we gereflecteerd van wat zijn we nou echt goed in? En we zijn heel goed in innovatie. En we kunnen problemen voor klanten oplossen. Maar we zijn minder goed in hoog volume gooi- en smijtwerk. Waar eigenlijk China altijd sneller en goedkoper is.
Wat trust mijn bedrijf aardig heeft gedaan.
Ja. Dus toen zijn we vol in gaan zetten op gezondheidszorg. Toen hebben we verlichting verkocht, huishoudelijke apparaten, televisies en dergelijke. Dat hebben we allemaal opnieuw geïnvesteerd in de medische technologie. Ja. Bovendien hebben we toen zwaar ingezet op informatica en data. Al omdat we al zagen dat AI heel belangrijk zou gaan worden.
Dat was het NatLab, toch? Daar werd alles een beetje...
Ja, NatLab, maar goed. Philips zit ook in Boston en MIT. En dus je hebt op allerlei plaatsen in de wereld.
Ik vraag het omdat NatLab is verkocht in jouw tijd ook, toch?
Niet iedereen weet wat NatLab is.
En nee, staat dat is waar. Ik heb er gewoond Eindhoven. Dus mijn
natuurkundig laboratorium. Ja. Maar het is nu beter bekend als de high-tech campus. En Philips heeft daar nog steeds een grote vestiging. En ook in Best, ten noorden van Eindhoven. Ja. Maar Philips heeft heel slim gerealiseerd dat Eindhoven niet alleen afhankelijk moest zijn van Philips. En heeft de campus opengesteld voor andere bedrijven. Ja. En dat heeft heel goed uitgepakt.
Maar ze hebben het verkocht. Nou ja, of is dat locatie alleen?
De grond is verkocht aan een ondernemer. Ja. Want waarom zou je als ondernemer willen zitten in het vastgoed?
Okay. Hij wel, maar
Marcel Boekhoort. Ja,
Marcel heeft het gekocht. Ja, Marcel heeft het gekocht. Ja. Ja.
Maar goed,
dus het was een slimme keuze om dat open te stellen. Een soort open source
van te maken.
Ik
denk dat het slim was. Daar was veel groter Philips geworden. Zag al aankomen dat ze zelf dat nooit konden tot een groot succes konden maken.
Dat was ook jouw beslissing geweest, denk ik. Toch?
Nee, dat is mijn voorganger geweest, Gerard Kleister. Okay. En dat hebben ze goed gedaan. En kijk, in Eindhoven heeft altijd, ze hebben alle ondernemers altijd heel goed samengewerkt. Dat zie je ook in de shirtreclame van PSV, Brainport.
Philips Sportvereniging, dat
is een samenwerkingsverband van ondernemers. Ja. En dat is een
VDL,
element.
VDL, noem het allemaal maar op.
Ja, VDL. Maar dus
DAF vroeger.
Is iets wat ik heel graag wil benadrukken. Omdat als je succesvol wil zijn, is samenwerking vaak een instrument om dat te bereiken. En dus de high-tech campus is eigenlijk een voorbeeld van hoe creëer je een samenwerkingsverband. Ja. Brainport is ook zo'n samenwerkingsverband. Daardoor krijg je veel meer impact als regio. En ik denk dat Nederland nu in een situatie zit dat we dat ook als land met elkaar moeten doen. Ja. Moeten zorgen van, we gaan de schouders onder zetten. We gaan met elkaar het verdienmodel van Nederland opnieuw uitvinden.
Is zeker aangekomen.
En we gaan zorgen dat we de beste bedrijven
Nederland
hebben.
Moet een soort brainport worden eigenlijk. Absoluut. Dat model werkt gewoon.
Absoluut. Ja. En dan moeten we dat doen voor heel veel innovaties.
Ja. Hey, maar zullen we even Frans verhouden? Want we weten Frans. Niet. Ja, we gaan direct de inhoud
in. Maar, nou, is toch leuk? Maar Frans, hoe is het begonnen? Je bent in 1960 geboren.
Ja, ik ben in Eindhoven geboren. Dus ik ben ook wel een kind van Philips en van innovatie.
Ik heb aan de Alsterweg gewoond altijd bij het ziekenhuis. Ja, waar ben je geboren?
Lekker belangrijk.
Aan de Montgomery-laan.
Montgomery-laan. Nou, fijn hoor, voor de kijker. Echt interessant informatie.
Er zijn best wel wat mensen die uit Eindhoven komen.
Heel veel hele goede mensen.
Echt alleen maar Rotterdammers hoor.
Maar ik ben wel ontsnapt uit Eindhoven. In Eindhoven heb je heel veel zogenaamde import. Ja. En zeg maar, mijn ouders kwamen uit Groningen. Mm. Dus als je het Gronings accent en het Brabants accent mengt, dan kom je uit wat ik nu spreek. Ja, maar ik heb ook wel momenten gehad dat ik wel Brabants kon spreken, hoor. Maar goed, ik ben gaan studeren bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja. Dus ik ben, in die zin ben ik Eindhoven ontsnapt. Dat was voor mij eye-opener.
Dat begrijp ik als je naar Rotterdam komt.
Het was heel belangrijk voor mij in mijn ontwikkeling.
Heb ik ook gedaan.
En ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig, want in Rotterdam kon je in de haven werken. Je kon allerlei spannende dingen doen. En je kon naar de Witte de Witstraat. En het was gewoon superleuk. En ik kwam ontzettend veel goede mensen tegen.
Schavendijk wel ook gezellig.
Ja, ook gezellig. Ja.
Was dat jouw straatje?
Nee.
Dus. En na zeg maar mijn studie ben ik nog bij de Koninklijke Marine in dienst geweest. En toen ben ik gaan werken.
Bij?
Ja, ik ben begonnen in de informatica bij Philips.
Oh, toen al?
Ja. Toen al, ja. Toen had Philips nog een informatica divisie. Dat was in Apeldoorn en Hilversum.
Oh, zo.
Telecommunicatie en datasystemen. En dat was mijn eerste aanraking met de wereld van software. En bankautomatisering. Toen ben ik naar België gegaan om in Brussel banken te automatiseren. Daarna naar Stockholm om datzelfde te doen. En daarna ben ik vertrokken naar Californië om CEO te worden van een in-flight entertainment systeem. Eigenlijk beeldscherm.
Ook onderdeel van Philips.
Was een joint venture met Warner Brothers. En dat waren beeldschermen in de lucht. En het was eigenlijk een heel geavanceerd elektronisch systeem om mensen in een stoel van entertainment te voorzien.
Was dat ook dat verhaal met dat je toen, Philips had ook zo'n project met zo'n heel groot scherm wat je kon kopen en dan een scherm aan de andere kant. En dan kon je met elkaar vergaderen. Dat was ook de eerste beeldvergadering. Was dat een beetje hetzelfde?
Ja, dat was de VD-wall, maar zoiets, ja. Daar ben ik zelf nooit bij betrokken geweest.
Nee, maar dat is wel een beetje dezelfde tijd ook, neem ik aan.
Ja, dat is allemaal de jaren 90. Ja. Zeg maar de opkomst van digitalisering van allerlei producten. Ja. We gingen van analoog naar digitaal. Ik ben zelf verantwoordelijk geweest voor de CD-recorder. Ja. Die heb ik op de markt gezet. En ik kan me nog goed herinneren toen we de CD-recorder op de markt gingen zetten, dat alle platenmaatschappijen in Los Angeles waren woedend. Ja. Want dit was ripping CD's. Ja. Dat was een interessante innovatie. Dus,
hoe bedoel je ripping CD's?
Je kon nu voor het eerst CD's kopiëren.
Ja, oké.
Ja. Tegenwoordig heb je ook geen CD's meer nodig. Maar dat was toen.
Kon je van die blanco CD's kopen?
Ja, kon je een CD burnen. Ja, ik weet het precies pas. Ja.
Hey, en Frans, want je bent eigenlijk, sta je ook bekend als degene die de transformatie heeft gemaakt naar de medische tak, toch? Of niet? Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja. Kijk,
ik zou eigenlijk liever een beetje daarvoor beginnen. Ik heb me best goed ingelezen. Okay. Philips zou eigenlijk op dit moment een van de grootste bedrijven van de wereld kunnen zijn. Als ze andere beslissingen hadden genomen in uw voorgangers. Want kijk naar ASML, TSMC. Ik bedoel, ze hebben ook met Apple samengewerkt in het begin.
Maar leg dat eens uit dan, want ASML. Nee,
maar dat vind ik eigenlijk zo'n bijzonder stukje. Ja. Dat Philips, dan mag ik niet over de VOC beginnen, want wij waren toen ook al de grootste van de wereld. Maar Philips zou in principe, als ze een aantal dingen anders gedaan hadden.
Maar welke dingen hadden ze dan anders moeten doen?
Niet die belangen verkopen en zich op denk andere, dat voor
beginnen
voor
met mensen, video 2000.
Voor de mensen die luisteren is denk ik eerst interessant om zich te realiseren dat er heel veel hele mooie bedrijven zijn ontstaan uit Philips.
Ja, precies.
Ja. En ASML en TSMC in Taiwan. Dat zijn allemaal mooie voorbeelden, maar ook Fluke of.
Wat is Fluke?
Dat zijn meetinstrumenten die later naar. Dus dat kwam allemaal voort uit een enorme innovatiekracht.
Ja.
En net werd er al even dat natuurkundig laboratorium genoemd. Daar is heel veel vrijheid gegeven aan innovatie. En daar zijn hele mooie ideeën uitgekomen. Het is maar de vraag of een ASML net zo succesvol zou zijn geweest als Philips dat had gehouden. Overigens, het was een joint venture, dus Philips was nooit de enige eigenaar.
37%.
Ja. Dus, en TSMC was ook een joint venture. Ja. Dus ik denk dat de kracht van Philips zat in die bijdrage aan die innovatie. En ook het durven loslaten, waardoor die bedrijven op eigen benen konden staan en succesvol konden worden. En er werd net al even schamper gezegd, video 2000, dat was inderdaad een hele mooie standaard.
Ja, dat was een mooie.
De software, de porno die ontbrak, daardoor werd het niet een succes. Dus er wordt ook wel eens gezegd dat marketing misschien dan niet de sterkste kan.
Omdat die technisch was het de beste eigenlijk.
Ja, technisch was het heel goed. Voor een innovatiebedrijf om succesvol te worden moet je eigenlijk twee dingen doen. Je moet dus echt een briljante innovatie hebben, die kan concurreren met de wereld.
Ja.
Maar je moet het ook heel goed uitvoeren.
En compatible zijn. Zo ben ik.
Dat is dan even een technisch aspect. Hè? Maar die uitvoering, dat ondernemerschap, dat had beter moeten gedaan kunnen worden. Ja? En,
dat is een reactie op Michel nu, wat hij zei.
Ja, maar goed, Philips is ook een bedrijf wat misschien te lang heeft vastgehouden aan oude spullen. Hè? Dus beeldbuizen, componenten, televisies, radio. De Chinezen zijn sneller en goedkoper. En die kunnen daar beter op concurreren.
Maar jullie hadden ook heel veel fabrieken in China. Ik ben Japan ook al geweest.
Zeker. Dus toen
gigantische fabriek, hè, Philips?
Toen ik CEO werd, hebben we ons afgevraagd, waar kunnen wij nou echt heel goed in worden? En toen hebben we gekozen voor de medische technologie. Ja. Dus heel complex. En je hebt een diepe relatie nodig met je klanten. En er moet nog heel veel worden uitgevonden. En bovendien zagen we ook die verbinding komen tussen hardware, software en data.
En de vergrijzing.
En de cloud.
En de vergrijzing.
De markt groeit enorm. Dus een hele mooie business. En toen heb ik, toen ik CEO werd in 2011, besloten om alle andere zaken af te stoten.
Doe je dat in je eentje? Dat soort
nee, natuurlijk niet. Dat
nee, maar hoe werkt dat?
Dat doe je met je board.
Met je board. En hoeveel mensen zijn dat dan? Uiteindelijk ja, die echt zeggen van we gaan het
de board van Philips, dat zijn zo'n 9 mensen.
9 mensen, oké. Okay.
En een zeer goede vertrouwensband met die board. Daar hebben we al die beslissingen voor besproken.
Ook met een raad van commissaris nog
dat,
erbij.
De board dat is de raad
of is
van commissaris.
Of is dat alles bij elkaar? Ja, ja. Ja, okay. De 9 man is de raad van elkaar.
Voorzitter van de raad
directie en boorden is het eigenlijk.
Ja, zo
en wie was toen de voorzitter van de raad van bestuur?
Jeroen van der Veer. Ah, ja. Nee, van de commissaris was Jeroen van der Veer.
Ja,
en
ik was Shell. Ja. Shell, ja.
En ik was de voorzitter van de raad van bestuur. Dus gezamenlijk hebben we die plannen gemaakt en besloten om daarop in te zetten. Toen hebben we heel goed, zeg maar, Signify naar de beurs kunnen brengen. Dat is dan de Philips verlichting. Ja. We hebben de televisies aan de Chinezen verkocht en de huishoudelijke apparaten ook. En al dat geld hebben we terug geïnvesteerd in Philips om de medische technologie te vergroten. En toen ik kwam als CEO bij Philips was de medische technologie 8 miljard. En toen ik wegging was het 18 miljard.
Ja. Van de totale omzet?
Dus de totale omzet.
En hoeveel is de totale omzet?
18.
18.
Oh, van 8 naar 18. 18, ja.
Dus van 8 naar 18. Ja. Dus daarna was alles.
Maar mens. Siemens heeft toch eigenlijk dezelfde keuze een beetje gemaakt?
Ja, interessant is dat, Siemens heeft in eerste instantie een andere keuze gemaakt. Door te zeggen dat Siemens als holding een positie behoudt in alle dochterondernemingen. Ook als ze worden verzelfstandigd. Okay. Dus Siemens Healthineers is zeg maar het gezondheidsbedrijf van Siemens. En Siemens is nog steeds een aandeelhouder daarin.
Ja.
Dus er zijn wel eens mensen geweest die hebben gezegd van God Frans, had je niet een aandeel moeten houden in alle bedrijven die je afgestoten. Dat, dan had je dus ook je ASML verhaal.
U zegt dat het een hele goede beslissing is geweest. Ik ben het daar niet mee eens.
Nee,
want
kan.
Ook als je geen meerderheidsaandeelhouder bent, heb je geen klote te vertellen. Dus, ja. En je kan wel techniek en dingen van elkaar gebruiken. En ik weet dat alles zijn tijd heeft. Hè? Dus, achteraf lullen is makkelijk.
Zeker.
Ja,
maar op het moment moet je de beslissing nemen.
Ja?
En dan is de situatie vaak heel anders als 10 jaar later.
Ja.
Siemens Holding die staat vandaag onder druk om zijn posities in de beursgenoteerde dochters af te stoten. Want wat er gebeurt er? Ja. Een investeerder die zegt van ja, maar ik beslis zelf wel waar ik in investeer. Waarom zou ik in een holding investeren als ik zelf posities kan nemen in de bedrijven waarin ik wil investeren?
Want dat zijn allemaal minderheidsaandelen.
Allemaal minderheidsaandelen. Ja. En dus stel dat Philips een holding was geweest die allemaal minderheidsaandelen had gehad. À la een Prozus op de Nederlandse beurs. Ja. Zuid-Afrikaans bedrijf heeft. Is rijk geworden met een steek in Alibaba, meen ik.
Ja, sowieso was het.
En Yahoo of zo.
Ja, één klapper.
Is dat te handhaven? Want je bent in feite een investeringsfonds. Dus ik weet dat een hoop mensen, net zoals jij zeggen, van had die steeks maar gehouden. En natuurlijk klinkt dat aantrekkelijk. Maar een investeerder in Amerika, die zou dat denk ik daar niet mee eens zijn. Die zegt,
dat is een discussie, daar komen we nooit uit.
Nou, achteraf moet je dat wel kunnen beslissen.
Het is verkocht.
Ja.
En jullie hebben het, hoe gaat het op het moment eigenlijk bij Philips?
Ik ben alweer 3 jaar weg bij Philips. Dus dat zou je aan mijn opvolger moeten vragen. Maar toen ik wegging, hadden we wel last van een hele grote recall, zoals het heet. Dus een terugroepactie van een medisch product. Wat een zware wolk boven Philips heeft veroorzaakt.
Zeker een slapenloze veroorzaakt.
Absoluut. ja, dat
is die wolk al weg?
Ja, die wolk is nu aan het optrekken. Okay. En ik denk dat wat er dan overblijft is een heel gezond medisch technologiebedrijf. Met een omzet
dus we moeten nu aandelen
van
kopen,
tegen de 20 miljard. Ja, dat zou ik je zeker aanraden. Ja. Ik bezit zelf ook nog steeds Philips aandelen. Dus we hebben daar alle verwachtingen en hoop dat dat goed gaat komen.
Ja.
Maar die rechtszaken rondom dit soort zaken, die zijn hardnekkig, die duren lang.
Ja.
Zijn ook zeker nog niet voorbij.
Maar praten we over nog een paar jaar of zo? Of
wat zeg je?
Hoe lang gaat het ongeveer nog duren dat die wolk er is?
Dat weet ik niet precies, omdat ik niet aan het aan de touwtjes
trek. Maar inschatting,
hè?
Hoe werkt dit? Ik heb geen idee.
Ik trek niet aan de touwtjes van dit soort rechtszaken. Dus dat moeten we zien. Maar dat duurt vaak jaren.
Ja. Tuurlijk, die dingen komen maar steeds terug.
Want Frans, misschien even voor de luisteraars. Hè, want dat ging over een apneuapparaat in Amerika. Kun je er iets meer over vertellen of niet?
Ja, nou, het is een...
Ik vind dat niet zo'n leuk gesprek eigenlijk.
Nou ja, ik zal het heel kort vertellen.
Ja, kijk, laten we een beetje positief houden ook.
De slaapapneuapparaat stelt mensen in staat om adem te halen, terwijl vaak hun adem stokt 's nachts. Ja. En dat is dus heel erg fijn. Mm-hmm. En dit apparaat had een stukje schuimrubber wat langzaam verging. En dat is niet goed. Gelukkig is daarna gebleken dat uit toxicologisch onderzoek dat het niet giftig was. Okay. En dat er ook geen mensen aan dood zijn gegaan.
Okay. Oh, perfect.
Dus nou, het is uit de wereld nu.
Ja. Maar in de tussentijd zijn er een hele hoop mensen wel boos geweest. En ja. Vandaar die rechtszaak.
Ja, ja. Ja.
Dus dat is dat. En het kost tijd om op te lossen.
Ja. Als CEO dan, hè, als voorzitter van de, ben je dan heel erg eventjes toch uit je balans en vergeet je andere dingen in je bedrijf en ga je dit prioriteren? Prioritizen? Lijkt me altijd, dan krijg je zo'n
alle hens aan dek.
Ja, maar dat is
zo moeilijk.
Maar
dan moet je niet vergeten, aan de andere kant moet je blijven innoveren, want hallo, dat gaat wel door.
Dat is absoluut waar. Maar gelukkig heb je in een groot bedrijf heel veel mensen met wie je de taken kunt delen. Maar het is wel zo dat als CEO van een heel groot bedrijf dat je moet schaken op meerdere borden tegelijkertijd.
Ja, dus kan je grote branden blussen en innoveren tegelijkertijd? Het antwoord is, dat kan.
Ja, dat kan. Sterker nog, dat moet. Want als je dat niet doet, dan begin je achter te lopen.
Ja.
Wat is het meest succesvolle product wat u heeft geïntroduceerd?
Ik denk dat een van de producten waar we heel trots op zijn is wat uit Best komt bij Eindhoven.
Van mij.
En dat is de operatiekamerplatform waarmee je minimaal invasieve operaties kan doen. Bijvoorbeeld een hartklep vervangen met beeldvormende technologie. Met een hele kleine incisie waarbij een instrument via je slagader of via je ader naar het hart gaat. En daar
dat is
Philips,
software en hardware.
Dat is software en hardware en instrumenten. En daar is Philips wereldwijd marktleider in. En dat komt uit Eindhoven.
Mooi, hè? Mooi. Ja. Nou, dat weten heel weinig mensen.
En dat is echt wereldklasse.
Ja. Nog steeds?
Nog steeds, absoluut. Ja. Philips heeft daar een marktaandeel in van zo'n 35% wereldwijd.
Mooi, ja. Hey Frans, kun je iets vertellen over ondernemerschap? Want daar begon je eigenlijk mee, dat je ook ondernemer bent. Kan je er iets meer over vertellen?
Ja, kijk, we hadden natuurlijk al even over dat ik gestudeerd heb in Rotterdam. Het had ook Delft kunnen zijn, want ik vind dat allemaal superleuk. En ik vind het ook heel leuk om zelf hands-on bezig te zijn. Dus als je het hebt over ben je nou bestuurder of ondernemer, dan vind ik het ook heel leuk om zelf dingen in gang te zetten en aan te pakken. En zo heb ik bijvoorbeeld na mijn vertrek bij Philips met een aantal maten het Graduate Venture Fonds opgezet in Delft en Rotterdam. Inmiddels heeft het Graduate Ventures meer dan 50 miljoen geïnvesteerd in ondernemingen. En zijn er 70 starters geholpen met venture capital. En de bijzondere formule van het Graduate Ventures is dat
kunnen we wat van leren, jongens.
Mensen zoals wij, maar ook jij, Pieter, bijvoorbeeld. Is dat wij allemaal ons netwerk openstellen voor die starters.
Ja, voor de jonkies. Dat is leuk.
Om iets terug te geven, maar om ze te helpen. En uiteindelijk wordt de investering er ook beter van.
Ja.
Dus daardoor kun je ook het rendement verbeteren.
Leuk weetje is dat Frans is ook investeren in AquaBlue. Sterker nog, ik ben door Frans geattendeerd.
Zo is het.
Aha.
Ja.
En wij zijn dus allemaal investeren in AquaBlue.
Ja,
maar ik ga een fles champagne voor hem pakken nu.
Ja, AquaBlue is ook zo'n voorbeeld van superleuke founders. Die een heel mooi idee hebben, maar die wel een beetje hulp nodig hebben. En enerzijds is dat geld, anderzijds is dat ook zo nu en dan advies.
Zullen we even uitleggen wat AquaBlue doet?
Ja, nee, dat is wel heel erg leuk. Frans die belde mij op en wij zitten in de ondernemerscirkel. En de ondernemerscirkel zijn allemaal ondernemers. Volgens mij zit je er ook in, Bas, van het Rotterdam Studentenkoor. En dus Frans die belde me op en die zei van luister Pieter, ik heb echt een heel leuk product van twee studenten die ik heel erg goed ken en ik steun dat heel erg. En dat was AquaBlue. En AquaBlue is een machine waarbij je dus gewoon eigenlijk aan het leidingwater zit. En dat je dus op een gegeven moment water kan tappen, wat dan gefilterd wordt met allemaal smaakjes. Dus je kan citroen, peach, noem maar op. Maar je kan ook koolzuur, je kan het ook koelen.
Voornamelijk mineralen en vitamine, hè?
Zit er ook in, toch? Ja, ja. We hebben er eentje op kantoor staan. Dus iedereen maakt er gretig gebruik van.
Jij moest wel natuurlijk.
Nou, wat je ziet is dat de jongeren, die drinken steeds minder koffie. Weet je, en je hebt dus natuurlijk op een gegeven moment hele grote koffiefabrikanten die op een gegeven moment bij die bedrijven komen.
Dus binnen
en die
moesten een substituut
hebben. En die kwamen dus met deze watermachine aan. En je ziet gewoon dus dat ze vragen dus per tik. Hè? Dus je kan dus op een gegeven moment elke keer als je erop drukt.
Per glas.
Per glas, inderdaad. Maar er zijn natuurlijk best wel hoge marges te behalen. Omdat het gewoon leidingwater is.
Ik heb daar één vraag over, Frans. Want wij zijn dus bedankt ervoor. Het is een goede investering geweest voor ons. Ik hoor dat hij al een paar keer
ik heb daar
meer...
zelf ook in geïnvesteerd, uiteraard.
Dus dat is lekker, hè? Ja. Dus dat kan we
het is even voor de luisteraars. Het is wel leuk, want we hebben die uitzending hebben gehad, die podcast.
Absoluut.
Maar het bedrijf is nu in 7-8 maanden tijd 3 keer de omzet vervul.
Frans, één vraag. Dat kan jij dan beantwoorden. Want die begrijp ik nog niet zo. Ik vind die gasten zitten altijd vol energie. En ongelooflijk mooie ondernemers vind ik dat erachter zitten. Hè? Spat er vanaf. Mijn vrouw zei echt van ja, dit zijn echt straalt er vanaf. Maar eigenlijk is het hele simpele business. Wat doen zij nou anders dan andere waterdispensers? Om het maar even te generaliseren. Maar,
ja, ze combineren een waterdispenser met een verdienmodel met smaakjes. Telkens met de mode mee kunnen gaan.
Dus waardoor, het is timing. Want...
Waardoor de waterdispenser telkens een drankje geeft die de millennials en de Gen Z interessant vinden. Dus als je ze hebt over het interessant maken van je werkplek als bedrijf, dan moet je een Aqua Blue dispenser hebben. Ja. Want daarmee kun je mensen die niet de hele dag koffie willen drinken, kunnen drankjes tappen die gewoon lekker zijn. Die
en
ook
goed voor je gezondheid.
En gezond zijn.
Zitten vitamines
in. Er kunnen vitamines in zitten. Ja. Er kan overigens ook een kikker in zitten met cafeïne of theïne. Ja. Waardoor je energie krijgt. Ja. Dus ze spelen in op de behoefte voor hydratering van de mensen op de werkvloer.
In plaats van een kopje
thee. Met een heel lekker drankje.
Ja. Ja, die waterdispensers bestaan al jaren. Alleen ze personaliseren het.
En als bedrijf heb je er geen omkijken naar, want Aqua Blue zorgt voor alles.
Ja, dat deed dat. Nee, dat doen maar die koffie jongens ook.
Wat wel leuk is, hoe zijn deze jongens begonnen? En dat is wel recht. Toen had je dat ALS, hè, dus die bucket race. En dan hadden ze dus grachtenwater in Amsterdam, wat ze op een gegeven moment konden filteren, want ze hadden een hele goede filtertechnologie, of niet Frans? En waarbij je dus op een gegeven moment grachtenwater in Amsterdam eruit haalde, werd
waarom
gefilterd
zij dat willen
en dan kon je drinken.
Grachtenwater in Amsterdam.
Ja, dat werd gatver.
Ik drink ook liever water uit de duinen van Amsterdam in plaats van uit de grachten.
Ja, nee, maar die filter, dat was toch het verhaal?
Ja, niet, dat is waar. Maar goed, we hadden
ergens
het even.
Het begint
dus,
een idee natuurlijk. Het is altijd. Een idee begint ergens.
Ja. Ja. Maar ik weet namelijk hoe moeilijk, en Frans helemaal, om echt een product te maken wat goed werkt. Het is ontzettend moeilijk.
Ze hebben toch een prijs gewonnen op de CES? Las ik?
Ja. Nou ja, goed. Dus Aqua Blue is een van de bedrijven die ik maandelijks zie en spreek om ze te helpen en ook te adviseren. Met dat Graduate Ventures hebben we inmiddels 70 bedrijven. En het is zo'n leuke formule dat we nu landelijk gaan. Dus nu komt ook Amsterdam, Eindhoven, Wageningen en Twente erbij. En dus ik denk dat we daarmee in Nederland het ondernemende Nederland gaan helpen. Om de nieuwe generatie succesvol te maken.
Eigenlijk doen wij nu met de Dragons een beetje hetzelfde. Dus wij halen geld op voor startende bedrijven.
Ja.
En die kunnen hun producten hier.
Kijk, wat ik leuk zou vinden, Michel, is dat jullie bedrijven die uit de portfolio van Graduate komen, pre-seed en seed, die gaan schalen. Dat die dan hier komen voor de vervolgers.
Noem er eens eentje.
Welke zo hebben we gehad.
Ja, oké. Maar nog
heb jij daar al inhoudelijk over gesproken, Pieter?
Ik heb 3 bedrijven in de graduate portefeuille investeer ik ook in. Dat weet,
zelf, dus, maar niet via ons fonds.
Nee, maar dat mag ook via jullie fonds.
Oké, dat is het leuke. Want we vinden juist dat de luisteraar die ons programma luistert of bekijkt, dat die daardoor ook ondernemender worden. Kijk, snap je? Dat is uiteindelijk het doel.
Dat is hartstikke leuk. En kijk, met Graduate heb je een funnel van 70 bedrijven nu al. En dat worden er elk jaar 20 meer. En die kun je allemaal bekijken. En dan kun je de beste eruit pikken.
En
die kun je hier uitnodigen.
Nou ja, kijk, dat is namelijk het leuke. Hè? Want jullie zijn een soort pre-seed. Hè?
Dus een breeding ground.
Ja, breeding ground. Want dat is volgens mij 50.000 of 65.000 euro.
De pre-seed ticket is 75 tot 100k. En ja. dan de seed ticket is 500k tot 2 miljoen. En daarna komen jullie.
Ja, ja. Maar dat is juist leuk, hè? Dat jullie een soort kweekvijver hebben en dat we gewoon de high potentials die eruit komen, hè? Dus echt, dat we die dan hier kunnen uitnodigen.
Nou, dat gaan we gewoon doen. Ik begrijp nog niet waarom het nog niet gebeurt.
Nee, ik snap het ook niet.
Ik begrijp het ook niet. Heb je zitten slapen?
En er zitten dus heel veel bedrijven.
Hij heeft het allemaal voor zichzelf gehouden.
In het fonds zitten heel wat.
Rocket Focus, die ken je natuurlijk.
Jazeker, maar er zitten
Loop. Die ken je ook.
Er zitten ook heel veel bedrijven die in de energietransitie zitten. Die nu inspelen op het tekorten aan elektriciteit op het net.
Ah ja, leuk. Ja,
en die zorgen met slimme de onbalans oplossen.
Ja. Ja.
We zitten bijvoorbeeld in Quantware. Dat is een quantum computing bedrijf.
Ah, ja.
We zitten in Workwise. Maar goed, die zijn al iets verder. Maar er zitten waanzinnig veel pareltjes in deze
portfolio. Klinkt goed. Wat vind je van Focus eigenlijk? Die patente AI-software.
Ja, ik denk dat dat Focus een heel goed idee heeft. En ze zijn ook gekozen door de Amerikaanse marine om zeg maar te kijken wat zijn nou de spannende nieuwe technologieën voor defensie in de toekomst. Ja, ik denk wel dat het een best wel lastig concept is om uit te leggen aan de gewone man.
Dat is heel moeilijk,
Dus het is echt een B2B-propositie.
Ga ik het niet snappen?
Ja, wij moeten meer B2C-propositie
hebben. Op basis van patenten kunnen zij voorspellen welke technologie gaat winnen. Dus als je een bepaalde batterij hebt, weet je, en er worden heel veel patenten op een soort batterij of een soort technologie van een batterij worden er gedeponeerd, dan kan je met grenzende zekerheid zeggen dat
dit wordt de klap.
Dat de klap.
Maar dan heb je het al uitgelegd aan de burger. Dus dat lukt
wel. Het is een B2B-propositie, maar voor bedrijven wel heel relevant.
Ja. Van Hout, als we nou kijken naar Nederland, dat hebben we het nu over, en de wereld. Qua innovatie, qua waar staan wij nou?
Ga niet treurig doen.
Maar ik ben heel negatief, dat weten jullie.
Ja.
Want ik reis heel veel en ik zie, ik kom in heel veel verschillende landen en ik ben erg geïnteresseerd in ondernemen.
Ja.
En in nieuwe ontwikkelingen, noem maar op. Dan vind ik het dat wij niet in de top zitten meer.
Kijk,
en dat waren we wel.
Ik kom ook heel veel in Amerika. Ik kom 6 keer per jaar in Amerika. Dus ik ken en ik zit ook in de board van een aantal Amerikaanse scale-ups. Zeer innovatieve bedrijven. Ik denk dat het talent in Nederland heel erg goed is. En ik denk ook dat er heel veel mogelijk is in Nederland. Ik denk wel dat er een paar knoppen zijn waarin we maatschappelijk aan moeten draaien. Waaronder cultuur. Dat we het met elkaar mooi vinden dat er starters zijn en dat we met elkaar gaan helpen. Dat is scale-ups worden en dat gewoon hele grote bedrijven worden. En dat moet je vieren, want als je dat entameert, dan
niet
heeft het
gelijk al een belastingaanslag.
Heeft het een grotere kans van succes. Daar hoort ook bij aftrekbaarheid van innovatieve of risicovolle investeringen. Vroeger had je een regeling daarvoor. En tegenwoordig is dat veel lastiger.
Wat voor regeling was dat? Belastingtechnisch iets?
Dat mensen die zeer risicovol geld investeren, dat die daar niet meteen over hoeven af te rekenen.
Ah, okay.
Ja. Net zoals je bijvoorbeeld een goede optieregeling hebt. Volgens mij heette dat de Tante Agathe-regeling.
Ja, okay.
Adviseert u daar de regering in?
Ja, ik heb.
Hebben de minister van de Economische Zaken hier aan tafel gehad.
Karamans, hè?
Karamans. Ik hoop dat hij het weer wordt.
Ik heb ook mijn bijdrage geleverd aan het rapport van Peter Wennink. Met name voor de start-ups. Kijk,
er wordt niks mee gedaan, volgens mij.
Nou, dat heb ik wel goede hoop op dat er wel wat mee gebeurt.
Maar u weet wat hoop is, hè?
Ja, dat is geen goede strategie.
Nee.
Dus ik denk dat we hier met elkaar aan moeten trekken. Ja, en dat we niet moeten opgeven.
Nee, zeker niet.
Ja, net zoals een ondernemer niet opgeeft.
Nee, we hebben een stalen bek van het vallen.
Precies, en dan moet je
in.
Moet je met elkaar aan de slag om dit te gaan doen.
Even naar de basis, hè. Wij hebben in Europa 460 miljoen mensen. Als die nou allemaal gewoon als eerste of tweede taal Engels zouden hebben, zouden we toch veel beter één blok zijn. Amerika heeft er maar 360 miljoen, denk ik. Is dat niet ook, moet je ook niet naar de basis kijken van, joh, laten we naar één taal spreken met elkaar.
Ik ben net in Zwitserland geweest.
Maar Zwitserland is niet
Engels,
Europa.
Bas, als ik een lijstje zou maken van wat zijn de grootste prioriteiten om op te lossen, dan is het niet het verschil in taal.
Nee.
Want voordat je de gemiddelde Europeaan een andere taal hebt geleerd, dat kost veel te lang. Okay?
Nou, generatie.
Mijn prioriteit, en het is net aangekondigd door de Europese Commissie, is dat 28ste land. Dus de EU.inc. Daarmee kun je een bedrijf registreren onder het 28ste landregime. Oh. Waardoor je in één keer van alle nationale wetgeving af bent. Dan ben je als ondernemer een Europees bedrijf. En ik hoop dat dat goed wordt uitgewerkt. Maar ik ben heel hoopvol erover dat nu eindelijk ze in Europa het licht gaan zien.
Yep. Dat je dat zou zo fijn zijn.
Één keer je bedrijf registreert. En dan kun je overal je product verkopen. Je services aanbieden.
Dat vind ik
je belastingen regelen.
Dat is fantastisch, toch? Ik wist niet eens van het bestaan.
Nee, ik ook niet.
Waarom is dit niet bekend bij ons?
Ja, dan moet je de krant lezen, man.
Jij doet alleen de fabeltjeskrant,
toch? Oké, dat is één, oké? EU.inc.
En wie heeft dat uitgevonden?
Dat is net aangekondigd door Ursula von der Leyen.
Maar heel leuk. Hoe lang ben je daar? Gaat dat duren? Wat is het traject?
Is jij het dan?
De doorlooptijd.
Belangrijk. Dus jullie hebben hier Karremans gehad. Ik zou zeggen, bel hem op en zeg dat hij het steunt. Want hij als minister heeft daar een rol in.
Nou, wij zijn voor.
En dus als alle lidstaten zeggen, dit willen we hebben, dan gaat het gebeuren.
Moet dat ook weer unaniem?
Ja, misschien wel.
Ik denk het wel.
Hopelijk niet. Ik hoop.
Daar gaan we weer.
Oké, alright. Nummer 2 op de lijst. We moeten zorgen dat er incentives zijn voor ondernemers. Dus dat het makkelijker wordt om risicovol te investeren en daar ook geld mee te verdienen. Dus dat we, dus of het nou optieregeling is of belastingaftrekbaarheid van heel risicovolle investeringen.
Ja. Maar Europees ook weer of Nederland?
Laten we beginnen in Nederland.
Okay.
Ja? Ja. En dat kost de overheid helemaal niet zoveel, maar daardoor wordt het vestigingsklimaat van starters in Nederland groter. Bovendien zul je dan zien dat starters ook in Nederland willen blijven. En dat ze niet naar Amerika verhuizen op het moment dat ze vervolgfinanciering nodig hebben. Dus ik wil iets doen aan het vestigingsklimaat van starters in Nederland en dat ze ook hier blijven. En dan heb je een handjevol incentives voor nodig die de overheid niet heel veel gaan kosten.
Welke incentives zijn het ongeveer?
Met nou, ik heb er net een paar genoemd. Ja. Dus ten eerste EU-Inc. Dat is dat
voornamelijk belasting
makkelijk maken. En ten tweede dat je niet hoeft meteen hoeft te betalen op je optieregelingen. Ah, ja. En dat je makkelijk financiering kan aantrekken. En dat ook degene die financiering bieden. Stel nou dat je dat moet afschrijven, dat je dat ook, als ik in een bedrijf investeer en het bedrijf gaat niet goed, dat ik dat kan verrekenen met een investering in een bedrijf dat wel goed gaat.
Ja.
Maar waarom is het zo? Vroeger was dat beter in Nederland. Wat is er gebeurd? Waarom de niet alleen de starters en de schilders, maar ook de middenstand, gewoon de ondernemers, zo weg worden gezet als
Den Uyl is dat? Kok?
Ja, dat is heel lang geleden pas.
Als klootzak, als jullie verdienen geld, dus jullie zijn eng.
Dat brengt me bij het derde punt op mijn lijstje. Ja. En dat is cultuur. Dus dat we op een andere manier gaan praten over ondernemerschap. En ik ben ook wel eens weggezet.
Met respect.
Ik ben ook wel eens weggezet als een graaier. Ik vind dat zo negatief.
Yeah.
Ja. En ik vind dat alle energie loopt weg op het moment dat gebeurt.
Dat is Calvinisme eigenlijk, toch?
Dus in de cultuur we een aantal dingen fixen. Ten eerste, we zijn positief over ondernemerschap.
Yep.
Ja? Mits ondernemerschap op een verantwoordelijke manier wordt gedaan. Er mag best een conditie bij. Ten tweede, ondernemers, we gaan elkaar helpen. Ja? En dan hadden we het net al even over met Graduate Ventures. Want als we elkaar helpen met ons netwerk. En wat ik zeg, van jij bent een starter of je bent Aqua Blue en ik wil naar Amerika. Hoe doe ik dat? Oké, we gaan je helpen om dat te doen.
Yeah.
Als het gewoon wordt om te zeggen, ik steek mijn hand uit en ik geef jou een ondersteunend zetje. Dan kunnen we zoveel meters maken en zoveel snelheid maken. Dan zul je zien dat er allerlei bedrijven zeggen van in Nederland moeten we zijn. Het investeringsklimaat is gunstig. Maar de cultuur in het land is ook positief voor ondernemers.
Mm-hmm.
En ze gaan elkaar allemaal helpen op het moment dat ik een vraag heb. Nou, ik denk dat we dan over 5 jaar op een heel veel beter niveau staan.
Ja. Wat ik eigenlijk interessant vind, Frans, wat is jouw visie over, zitten wij op een AI-bubbel of niet?
Nou, een beetje wel, hè?
Ja, en als je het vergelijkt met de internet, ik bedoel, wat...
Kijk, Maar internet is natuurlijk gebleken zeer nuttig te zijn. Hè? En daardoor zijn ook heel veel bedrijven daar heel veel beter van geworden. De AI-bubbel die ik nu zie is enorme investeringen in chiptechnologie, enorme investeringen in datacenters. En de vraag is of dat niet een beetje overhyped is. Dat wil niet zeggen dat AI niet een enorme productiviteitsboost gaat geven aan allerlei bedrijven. En ik kan ook niet anders zeggen, ga het omarmen, want het is geweldig.
Yeah.
Ja. Ja, het kan administratieve processen verbeteren. Het kan alles verbeteren.
Ik binnen,
dus ik denk dat
binnen 2 minuten wist ik alles over meneer Van Hout. Ja. Alles. Ja.
Dus,
je hebt je heel goed ingelezen.
Dus de,
nu val je door de mat.
Dus ik wil genuanceerd praten over een AI-bubbel. Ik zie die bubbel op een deelgebied. Ja. Maar in de breedte is AI gewoon geweldig. En dat gaat bedrijven enorm helpen.
Maar gaat het internet overroelen? Het maakt het internet nog beter.
Maar kijk, met de internetbubbel, toen waren er heel veel kleine bedrijven die echt gigantische waarderingen hadden, et cetera. Nu bij de AI heb je de Magnificent Seven. Hè, dat zijn de 7 grootste techbedrijven, zoals Meta, Google, Amazon. Ja. Weet je, en die maken gewoon tientallen miljarden winst. Gewoon.
Vraagt dit dan dat een bubbel kan ploffen? En dat wil jij graag weten, wanneer die ploft?
Nou ja, ik denk dat het heel anders is. Elke bubbel is weer anders natuurlijk.
Hoe zie je, dit dan, aflopen?
Maar als je ploft toch altijd. Weet je wat grappig is? Als je de S&P pakt, hè? De Standard Poor's 500. Het zijn de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Mm-hmm. Die is altijd heel erg steady in zijn rendement. 10,4% sinds de oprichting van de S&P.
Dus ook wel eens iets gebeurt daar volgens mij.
Nee, maar als je dus de Magnificent Seven, als je de 7 grootste techbedrijven eruit zou halen uit de S&P. Hè, dus van de 500, dus de 493 die je overhoudt, dan heb je bijna geen rendement meer. Dus die 7 zijn zo dominant. A, voor de groei en B, voor het rendement.
Maar dat is op alle beurzen waarschijnlijk zo, toch?
Nee, maar dat heeft AI heeft daar heel erg veel mee te maken. 20
principe is dat.
Ja, nou ja, kijk, dus je kunt argumenteren dat een AI-bubbel eigenlijk alleen die 7 betreft. Ja. Alleen er zijn zoveel geldschieters in die 7 grote bedrijven. Ja. Dat wel degelijk de hele economie mee naar beneden zou trekken als die bubbel barst. Maar ik denk dat de bubbel van het internet veel breder was gezaaid.
Ja, dat sowieso,
dan de bubbel op dit moment.
Het heeft ook langer geduurd, denk ik.
En ik denk ook dat de adoptiecurve van AI zo snel gaat dat over 5 jaar misschien al die investeringen wel degelijk rendement gaan oplossen, opleveren.
Ja, maar
waar staan wij in Nederland met AI? Dat in die 70 bedrijven die.
In Nederland gaan we natuurlijk AI gewoon toepassen.
Hè? Ja, we gaan toepassen.
Dat geeft niks. Dat kunnen alle bedrijven.
Hetzelfde als de cloud. We zijn alleen maar afhankelijk van de Amerikanen. En dat is met de AI dadelijk ook.
Als je AI omarmt en het goed gebruikt, dan heb je toch ook een voorsprong op de rest?
Totaal. Ja, totaal.
He, dus je moet het gebruiken.
Er is een
als je het niet gebruikt, dan
is een verwachting dat AI-modellen gespecialiseerd gaan worden per bedrijfstak. Bijvoorbeeld een AI-model voor gezondheidszorg is anders dan een ChatGPT. Er zijn heel veel ondernemingskansen om je eigen AI-modellen te bouwen bovenop de open source.
Met je eigen data eigenlijk.
Bovenop de open source modellen die er al zijn. Met je eigen data. Ja. Binnen je eigen industrie vertical. Ja. Die heel specifiek problemen oplossen voor die vertical. Precies. Dat wordt onderschat. ChatGPT is helemaal niet goed in al die verticals. Ja. Dus je kunt.
Algemeen.
Stel, we zijn als ondernemer bezig in food technologie. Nou, dan kun je een AI-model maken rondom food technologie. Ja, dat is een
op
kans.
Op basis van een bestaand AI-model?
Nee, dan maak je je eigen AI-model. En dan pak je wat open source delen van andere modellen die beschikbaar zijn. Waarom zou Wageningen dat niet gaan doen? Ik zou er erg voor zijn. Een ondernemer, we roepen nu een ondernemer op in Wageningen om dit te doen. Samen met Delft.
Ja, maar als je kijkt naar alle grote AI-bedrijven, dan hebben wij in Europa er eigenlijk maar één. Dat is Mistral, toch? Niet, voor de rest zit het allemaal.
Ja, maar die maar schijnt hebben
USB's
verloren.
Te gaan.
Maar je kan het wel beter aanpakken.
En dat is
ja,
wel een kleine.
Maar goed, dat kom je op het debat van... Gaan alleen de bedrijven winnen die hele grote brede modellen hebben? Of is er wel degelijk een kans voor heel veel verticale modellen? En ik ben overtuigd dat er nog heel veel kansen zijn.
Maar komen
zijn.
Die uit Nederland of komen die uit Amerika?
Nou, dat is die oproep aan ondernemers. Laten we kijken.
Eerst aan de overheid. Uit Nederland kunnen komen.
Nee, eerst aan de overheid die het ons mogelijk maakt om... belastingtechnisch beter, ja. Fijner.
We hebben het over gehad.
Ja,
dat was het lijstje van drie. Nee, het begint met ondernemers, Michel. Want een overheid onderneemt niet. Een overheid kan hooguit condities zetten waardoor het ondernemerschap beter gaat. Maar waarom zou bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit met hun kennis op logistiek niveau niet een spin-out kunnen maken met het beste logistieke optimalisatiemodel voor de Rijnvaart? Ja, of voor de logistiek in Europa? Dat kan. Ja, maar dat begint toch met ondernemers en niet met de overheid.
Nee.
We zijn toch ondernemers hier aan tafel. We
ja, maar
dit
is
niet
de reden waarom
de
ik gewoon in Nederland geloof. En ja. Ondernemerschap is hier gewoon goed.
Dan.
Ja, dat is nu aan het gebeuren. Dus nee, wij gaan niet dat hele grote Amerikaanse bedrijf meer inhalen. Maar we gaan wel de toepassingen beter pakken.
Start-ups en skills heb je in Amerika.
Ja, hier toch ook veel. Hier
als je dat gaat vergelijken, jongen. Dat
weet ik niet. Dat weet ik.
Als je alleen naar Texas kijkt. Naar Texas ben ik geweest. Ik heb een stuk of 20 ben ik afgegaan. Ja, jongen, het is een hele industriepark met alleen maar... Maar
daar hebben we verloren.
Kijk, ik ben het niet met je...
Waar kleine bedrijfjes zitten, hè, jongens.
Je kunt natuurlijk een sombere blik hebben en zeggen dat in Amerika het allemaal draait. En dat is ook zo.
Ik kan het toch nemen als een voorbeeld dat je zegt... Jongens,
luister nou even naar de expert. Kom op.
Ja,
dit is de
ik
expert,
niet.
Die is
ik heb geen 20 bedrijven.
Natuurlijk. Nee. Zeg maar, rondom Boston, Cambridge. Dat is een regio met heel veel ondernemers en heel veel starters. En rondom Austin in Texas heel veel ondernemers en starters. Maar wij kunnen dat ook. Ja? In Nederland kunnen we ook een regio zijn met heel veel ondernemers en starters. Ja? Dat moeten we dan makkelijker maken. Ja? EU.inc. Dan moeten we zorgen dat er wat incentives zijn en dat we de juiste cultuur hebben. En jullie hebben hier met je podcast en je publiek. Praten we met ondernemers in Nederland.
Ja,
nou, laten we de oproep, laten we de oproep doen.
Populair, hè?
Ja. Hè, dat we meer mensen willen hebben die gaan starten.
Ondernemen.
En wat we aanbieden aan al die starters is venture capital. Ja. Maar ook ons netwerk om ze te helpen.
Ja.
Ja. En de beste, die komen hier aan tafel.
Ja, ja. Leuk.
Nou, dat
gaan we doen.
Ik vind het heel mooi.
Ja, maar en nog even één. Ben je ooit gevraagd voor een ministerpost of niet? Gepost?
Nee.
Nee? Oké.
Okay. Ja, dan gaan we dan
met minister van Innovatie. Nee, wat ik vind die drie tips
precies.
Die je hebt gegeven, Frans.
Minister van Innovatie.
Ja, die Stijn Hout. Maar venture capital, hè? Over graduates. Kan je daar iets, want dat is misschien wel leuk, want mensen kunnen daar ook in investeren. Kan je daar iets meer over vertellen? Want het is een soort kweekvijver van ondernemende studenten om ze echt het eerste duwtje te geven om te starten.
Ja, dus
begon in Delft en Rotterdam, mooi.
Dus Graduate Ventures richt zich op ondernemende studenten, maar ook op spin-outs van universiteiten.
Ja.
Bijvoorbeeld Erasmus Medisch Centrum. Daar zitten allerlei hele briljante innovaties en dat worden straks spin-outs. Daar gaan we zijn we nu al mee bezig om ze te helpen.
En hoeveel geld is daarvoor beschikbaar?
Dus in het eerste fonds van Graduate Ventures hadden we ongeveer 55 miljoen ter beschikking. En we zijn nu net begonnen met de fundraise van het tweede fonds van Graduate. En dat wordt landelijk. Want met het succes in Delft en Rotterdam, waarin we dus inmiddels meer dan 70 starters hebben ondersteund, hebben we Amsterdam, Eindhoven, Twente, Wageningen en inmiddels ook Groningen allemaal gezegd van dat willen wij ook.
Ja.
En we zitten in de haarvaten.
Alle studentensteden.
Ja, we zitten in de haarvaten van die steden. We zorgen dat we starters vanaf begin af aan een beetje helpen met een beetje geld. Vervolginvestering, maar vooral ook met de kennis en ondersteuning van de alumni die al ondernemers zijn. Ja.
Maar wat wel leuk is, Frans, wat ik bedoel, los van dat het is geen liefdadigheid zit, hè? Want het wordt ook echt rendementen gemaakt. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dus natuurlijk als een professioneel venture fund kijk je altijd naar hoe je portefeuille het doet. En dat kun je onder andere kijken door op wat voor basis wordt vervolginvestering gewaardeerd. Ja. Dat weet je ook heel goed. En als een vervolginvestering op een hogere waardering zit, dan kan je eigenlijk je initiële investering dus herwaarderen, upliften.
Ja.
En als we dat, dat doen we elk kwartaal bij Graduate Ventures. En dan zien we dat we in het bovenste 25ste percentiel zitten van performance van venture funds in Nederland.
Maar jullie zitten toch ongeveer op een 25-30% net IRR? Net
ja, ik denk dat we
op basis van recaps, hè? Dus nog niet
op basis van, ja, op basis van recaps zitten we boven de 20%. Ja.
Ja. Ja.
En dat is
en,
goed.
En
begrijp ik. Ja, dat is heel goed.
Voor deze fase, voor seed capital, is dat heel goed.
Ja.
Ja. Maar dan even toch nog een kleine wervingsactie. Vanaf hoeveel euro kan je eigenlijk meedoen aan het Graduate Fonds? Als je de ondernemerschap wil stimuleren bij studenten. Want jullie zijn bezig met jullie
tweede ronde. Ja, we zijn met de tweede ronde bezig. We zouden dolgraag willen dat, dat mensen meedoen. En ons minimum ticket is 250.000 euro. Mm-hmm. Soms maken we ook wel eens een uitzondering. Want het is ook het netwerk wat heel belangrijk is.
Ja.
Dus als iemand zegt van nou weet je, ik wil heel graag meedoen. Misschien dat bedrag heb ik nog niet. Maar ik wil me wel inzetten om die starters te helpen. Dan ben je ook welkom.
Ja,
en we maar kunnen altijd...
Ik zou het mooi vinden met de Dutch Dragons. Als wij gewoon zeggen, joh, wij doen een ticket mee. En we omarmen Rotterdam. Hè? En Yes Delft is het toch volgens mij.
Ja. Nou, laat je het even voor.
Maar je kunt ook...
maar ik geef me... Pieter, wacht even, ik geef me akkoord al.
Je kunt ook een feeder fund maken. Een Dragon feeder fund in graduate.
Ja.
Dan heb je toegang tot de hele funnel. Dan kun je alles zien.
Ah, ja. Dat is fantastisch. Ja.
En
ook
dan kun je
hier
kleine retail investeerders via je feeder laten meedoen.
Maar dat vind ik een hele goeie. Zou je, dan moet ik bij Sandro zijn, of niet?
Nee, dan gaan we samen uitwerken.
Ja. Kijk, nu
Hoppa. Ja, lekker hoor.
Doe jullie samenwerken.
Ja, dat is iets voor jou. Doen jullie mee of zou ik dit samen met
Doe mee.
Oké, dan hier.
Kijk.
Ja, we doen het al met z'n drietjes, met z'n viertjes.
Ja, we gaan dat feederfund gaan we gewoon opzetten.
Maar is het een goede investering, Frans?
Kan mijn vrouw jou bellen als het niet oké is?
Ja, jongens, absoluut. We gaan nog heel veel mooie dingen doen.
Dan doe ik mee. Ja. Frans heeft ook een zoon die bij Venture Capital werkt. Hè. Dat, doet hartstikke goed, hoor ik.
Mijn zoon, ik heb drie zoons en een dochter. En mijn drie zoons hebben allemaal gezegd van... ja, maar we gaan natuurlijk niet doen wat jij hebt gedaan.
Nee.
Dus wij worden allemaal ondernemer.
Ja.
En, dus mijn oudste zoon heeft een private equity firma.
Ja.
365 Capital. Die doet het heel erg goed.
Goed reclame, jongens.
Daar zit je toch ook in?
Ja.
Hè? Daar zit je ook
in. Nee, zit ik niet. Maar we komen soms tegen, ja.
Nou, okay.
Ja.
En mijn tweede zoon die heeft een fintech opgericht. Sentinels. En die is gekocht door een Ierse fintech.
Ja.
En dus die wil daar nu uit, want die zegt, ik ben daar nu al klaar mee.
Ja.
En mijn derde zoon die heeft nu, die is bezig met Michael Lobbezo met een nieuwe start-up. In ook weer met AI.
Je dochter?
Mijn dochter is neuroloog.
Frans, het zit wel in de genen het ondernemerschap.
Ja, mooi.
Ja,
toch?
Ja.
Hartstikke mooi.
Oké, jongens. Hey, dank je wel, Frans.
Super mooie afsluiting.
Ja,
dank je wel.
Sluit
perfect.
Gaan we nog een beetje.
Hey, leuk dat
super.
Je er was.
Perfect. Hi, ik ben Frans van Houten. Ik ben hier vandaag de gast bij de Dutch Dragons. Ik ben voormalig CEO van Philips. Tegenwoordig ondernemer, investeerder in heel veel bedrijven. En onder meer oprichter van het Graduate Venture Fund. Graduate Ventures en Dutch Dragons gaan samenwerken. En er is ook een mogelijkheid om via het feeder fund van Dutch Dragons mee te doen aan het Graduate Venture Fund. Als je meer wil weten van over Nederlandse ondernemers, volg dan Dutch Dragons. Want daar komen heel veel ondernemers aan het woord. En daar kun je echt horen hoe je succesvol wordt.